bent terug bij de boeddhistische omroep met nog een half uur hemelsbreed. Sommige westerse ontdekkingsreizigers maakten er in de vroege 20e eeuw al melding van wonderbaarlijke verschijnselen in Tibet. Tibetanen zelf beschrijven ze in de boeken en op Tibetaanse schilderingen kun je wel eens afbeeldingen vinden van onder andere vliegende yogis. De kunst van het vliegen, maar ook een aantal andere bijzondere vermogens zoals helderziendheid, snel wandelen en tummo, het opwekken van innerlijke hitte, zijn onderdeel van bepaalde tantrische beoefeningen uit het Vajrayana-boeddhisme. Mystici en grote yogis leggen zich vaak jarenlang op afgelegen plaatsen toe op deze beoefeningen. Jeanette Werkhoven vroeg zich af of er in de afbeeldingen sprake is van een symbolische betekenis of zijn er echt mensen die kunnen vliegen.
Ik was samen met mijn vader aan het wandelen in de bergen. Onderweg zagen we opeens een beroemde monnik uit zijn grot komen. De yogi was al vele jaren in retraite en mocht absoluut geen gewone stervelingen ontmoeten, laat staan spreken. Maar mijn vader en ik stonden vlak voor zijn neus en dus was het onontkoombaar om met ons contact te maken. Om een confrontatie te vermijden, spreidde hij zijn armen, zoals een vogel zijn vleugels uitslaat, en vloog omhoog. Het kostte hem geen enkele moeite. Hij maakte een klein sprongetje en weg was hij. Dit persoonlijke verslag van Serkong Sensap Rinpoche is opgetekend door diens leerling, de Canadese Tibet-deskundige Glenn Mullen. Het staat in zijn boek The Flying Mystics of Tibetan Buddhism, samengesteld bij de expositie van 2006 in het Rubin Museum of Art in New York. In het boek staan zo'n 40 tanka's of rolschilderingen waarop vliegende monniken zijn afgebeeld. Nieuwsgierig geworden ging ik op zoek naar Nederlandse boeddhisten die me iets hierover zouden kunnen vertellen. Carmen Mensink is tanka-schilderes in Amsterdam. Ik besloot om allereerst eens aan haar te vragen of ze ook wel tanka's met vliegende monniken heeft gezien.
Je ziet het niet vaak op tanka's, maar het komt zeker voor. En ik heb zelf één vliegend monnikje, ook op een tanka, geschilderd.
Hij staat hier in je kamer waar we nu zitten en zie je Padmasambhava in het midden en in de lucht zweeft links een lama.
Ja, dat is wel een leuk verhaal, want die tanka van Padmasambhava is een van de eerste echte tanka's die ik volgens de traditie maakte. En tanka schilderen is enorm veel werk en is heel erg gedetailleerd, vooral met het schaduw aanbrengen, kleine streepjes en stipjes. Als je bijvoorbeeld ook zo'n wolkje ziet, alleen het schaduwen van zo'n wolkje duurde al 4 uur. Dus je kunt begrijpen dat ik ontzettend veel tijd heb besteed aan die lucht. En toen op een gegeven moment viel er een druppel water op. En omdat we met gouache schilderen, wat op waterbasis is, is het dus heel delicaat. En zat er dus een vlek op mijn tanka. En ik liet het aan mijn leraar zien, Andy Weber. En hij zei, schilder een vliegende monnik op. Ik denk, een vliegende monnik? Dus dat was eigenlijk de eerste keer dat ik daarmee in aanraking kwam. Met het fenomeen vliegende monniken. En toen dacht ik nog, ja, dat het een metafoor was. Dus dat het symbool zou staan voor hogere niveaus van bewustzijn. Maar later begreep ik, nee, dat het echt mogelijk is geweest. Dat mensen dat echt konden.
Jij kent ook dat boek van Glenn Mullen, hè? Mm-hmm. Daar staan heel veel tanka's in van het Rubin Museum in New York. Heb jij die tanka's ook zelf gezien? Want jij komt daar wel eens, hè?
Ja, ik kom daar wel eens. Ik geef daar sinds een paar jaar les. Het is een geweldig museum over Himalaya-kunst. Inderdaad heb ik daar ook tanka's gezien met vliegende monniken. Het is echt heel bijzonder, omdat je dat niet vaak ziet.
En heb je het verder in je praktijk nog gezien in andere collecties bijvoorbeeld?
Je komt het wel eens tegen, maar niet heel vaak. En als je het tegenkomt, dan is het vaak op tanka's van boeddha's of bodhisattva's die dat zelf konden, of in hun overdrachtslijn, zoals Padmasambhava, Nagarjuna, Milarepa, noem maar op. Als we gaan naar een oude tanka, in het boek van Glenn Mullen staat een prachtige 18e eeuwse tanka van Padmasambhava, waarbij je ook twee vliegende figuren ziet. En dat zijn zijn meest trouwe volgelingen. En als je die in detail gaat bekijken, is ook heel duidelijk te zien dat zij de buitenste omslagdoek van hun pij gebruiken om te vliegen. En dat zie je op heel veel tanka's afgebeeld. Dat ze echt hun pij als een soort van parachute in de lucht houden. En op die wijze kunnen vliegen.
Je zei dat je het als symboliek interpreteerde in het begin. Maar hoe weet je dat het ook echt was? Heb je daar iets over gehoord van je leraar?
Ja, omdat hij juist zei, nee, vliegende monnik past bij Padmasambhava vanwege de siddhis. Het Sanskriet woord voor buitengewone gaven, buitengewone krachten. Die deze meester en vele anderen ontwikkelden. Door jarenlang van meditatie hun bewustzijnsniveau te verhogen, bereikten heel veel lama's speciale gaven. Zoals telepathie, levitatie en zelfs nog verder vliegen. Dus later begreep ik dat het gewoon echt was. Dat mensen dat echt konden. Ongelooflijk voor ons natuurlijk om te bedenken.
Die tanka's met die vliegende monniken, van welke periode zijn die ongeveer?
Ik denk dat ze van alle perioden zijn. Maar je ziet ze, zoals ik het weet, meer in 18e eeuw, 19e eeuw, oudere tanka's. Ik denk ook dat het toen veel meer voorkwam dan nu. De laatste 100 jaar is het echt een zeldzaamheid. En het schijnt echt dat een paar honderd jaar geleden dat het veel meer gewoon was om dit te zien en dat dit gebeurde.
Het vliegen, ja.
Het vliegen, ja.
En heb je ooit op tanka's bijvoorbeeld ook die andere vermogens zien afgebeeld? De tummo, het genereren van warmte?
Ja, dat zie je vaak. Ook in het Rubin Museum of Art is een prachtige ruimte waarbij je op de muren een gedeelte, een reproductie ziet van het Potala. En op die reproductie staan heel veel ook siddhis. Dus inderdaad dat soort vermogens, waaronder tummo en ook andere vermogens afgebeeld.
Dus dat zijn muurschilderingen die er in het Potala-paleis van de Dalai Lama in Lhasa te vinden waren?
Ja, het zijn muurschilderingen, naar ik meen, van de vijfde Dalai Lama. En daar zie je dus verschillende van dit soort buitengewone gaves afgebeeld.
De Nederlandse Annie Jimpa werd al in 1969 non in de Tibetaans-boeddhistische traditie. En vele jaren brengt ze al door in de Himalaya. Haar belangrijkste leraar was Dilgo Khyentse Rinpoche. Als vertaler komt Annie Jimpa nog steeds met alle grote leermeesters in contact. Aan haar vroeg ik of ze het verschijnsel van vliegende monniken wel eens met eigen ogen heeft gezien.
Ik heb het nooit zelf gezien, maar ik heb er natuurlijk wel heel veel over gehoord. Maar volgens mij is het een soort accomplishment of een resultaat wat eigenlijk deze dagen niet meer veel voorkomt. Tenminste niet in mijn ervaring en niet van wat ik gehoord heb. Maar ik heb een boek vertaald over het leven van Vairocana. Dat was de eerste vertaler in Tibet in de 8e, 9e eeuw. En die had bijvoorbeeld die realisatie dat hij dus, ja, vliegen kon die ook, maar vooral dat speedwalking, dus dat hele snelle zich voortbewegen. Het is eigenlijk een beetje vliegen over het land. Dus je loopt, maar je vliegt zo'n beetje. En in dat boek komt dat heel veel voor. Dat heeft hij dus geleerd van bepaalde Indiase meesters die dat zelf toepasten. Hij heeft heel veel jaren in India gestudeerd bij allerlei bijzondere Dzogchen-meesters. En om dus heel snel terug te gaan naar Tibet met al die leringen die hij had vergaard, heeft hij dat speedwalking geleerd bij een Indiase meester. En ja, dat komt heel veel in het boek voor dat hij dat regelmatig toepast. Dus dat is eigenlijk mijn meest persoonlijke ervaring, het vertalen van dat boek, waar dat heel veel wordt toegepast. Maar in principe alle gerealiseerde meesters die gebruiken dat soort realisaties dat zich uit in bijvoorbeeld vliegen en dat speedwalking, gebruiken ze niet veel, want het is een soort uiterlijk verschijnsel van hun innerlijke realisatie. En in de Tibetaanse traditie word je geacht om je realisatie niet bloot te geven door allerlei mirakels te manifesteren. Dat wordt geacht van, you know, you don't do that. Dus het kan best zijn dat er tegenwoordig grote meesters zijn die dat gerealiseerd hebben en die dat kunnen, maar dat niet laten zien.
En dat boek van Vairocana, hoe heet dat?
Dat heet The Great Image. Het is een van mijn lievelingsboeken. Ik heb er heel erg lang aan gewerkt. Maar daar kwam het gewoon heel veel voor. En er waren ook Indiase speedwalkers. Dat was gewoon nodig in die tijd. Je had daar geen auto's, geen enkel vervoer, geen vliegtuigen, whatever. En soms moest je gewoon voor hele belangrijke dingen heel snel ergens naartoe. Dus er gaat ook een stuk van dat boek over hoe hij dat leert en hoe hij dat toepast en zo. Hij was in hele gevaarlijke situaties, want die Dzogchen teachings, die komen dus oorspronkelijk uit India. Die mochten eigenlijk van de Dharma Kings in die tijd, mochten die niet naar Tibet. Maar dat moest dus allemaal heel geheim gebeuren. Maar over vliegen, ja, je hoort er heel veel van. En vooral ook in de tijd van Padmasambhava, toen hij in Tibet was. En een heleboel van zijn leerlingen. Hij had 25 hele bijzondere discipelen die dat allemaal konden. Maar tegenwoordig hoor je daar nooit niks meer van.
Hey, dus je hebt jouw leraren daar ook nooit over gehoord, over die verschijnselen?
Nou, ze hebben er wel over gesproken als ze verhalen vertelden over vroeger en zo. Maar geen van mijn leraren heeft dat ooit gemanifesteerd.
Pieter Kiewiep de Jonge is filmmaker en beeldend kunstenaar. Hij is al vele jaren leerling van Namkhai Norbu Rinpoche in de Dzogchen-traditie. Aan Pieter Kiewiep de Jonge legde ik de vraag voor of het verschijnsel van de vliegende monniken iets is dat inderdaad tot een ver verleden behoort, of dat dit fenomeen nog steeds bestaat.
Ja, ik heb onlangs gehoord over een vrouwenklooster in Nangchen in Oost-Tibet. Dat klooster is in de 19e eeuw gesticht en staat in heel Tibet bekend als een klooster waar op heel hoog niveau wordt beoefend. En ik heb in een boek over deze nonnen een paar verhalen gevonden die één generatie teruggaan. En daarin wordt bijvoorbeeld beschreven dat een oudere non zich wil gaan toeleggen op het vliegen of snel lopen. Die oude non trekt zich terug achter een bergkam met de leraar die dat gaat overdragen. En de ooggetuigenverslagen die maken er melding van dat ze op een gegeven moment plotseling die vrouw vier verdiepingen hoog zien springen. Een ander verhaal uit diezelfde context is dat van nonnen die in staat zijn, en dat is wel heel recent, die in staat zijn om een rivier over te vliegen. En hoe dat eruit ziet, weet ik niet. Maar het wordt zo verteld. Overigens denk ik dat als je het specifiek hebt over vliegen of snel lopen of hoe je het wil noemen, dat dat geen algemene beoefening is. Dus ik geloof wel dat personen worden geselecteerd op hun aanleg daarvoor. Ondertussen is het wel zo dat deze vermogens, die behoort tot wat ze noemen de 8 gewone vermogens, het effect zijn van een beoefeningcomplex dat Tsalung wordt genoemd. Het beheersen van kanalen en energieën. Dit nonnenklooster waar ik het net over had is beroemd om zijn Tsalung beoefeningen. Voor een deel maakt dat onderdeel uit van wat heet de 6 yoga's van Naropa. Dat is een traditionele set van beoefeningen die met name in Kagyu tradities wordt beoefend, maar ook wijder verspreid is.
Dat is een van de Tibetaanse scholen.
En die Tsalung beoefeningen komen in feite neer op intensieve beheersing van ademhaling en beheersing van de elementen. Dus elementen in de zin van bijna op subatomair niveau, dus op het energetisch niveau, zo zou je dat kunnen zeggen. Vaak zijn dit soort vermogens bijeffecten van een beoefening. Kijk, we kijken van de buitenkant naar een vliegende monnik of naar nonnen die hun lichaamstemperatuur met 14 graden kunnen verhogen. Dat is van buitenaf bekeken. Voor de beoefenaar zelf is dat een hele andere realiteit. Ten eerste is het helemaal niet de bedoeling om te leren vliegen of om specifiek hitte op te wekken. De betekenis van die oefeningen zit hem in de innerlijke beleving of de innerlijke visualisatie die die beoefening begeleidt.
En transformatie uiteindelijk, neem ik aan.
Ja, en in die zin is het wel goed om te zeggen dat die 8 vermogens gewoon worden genoemd in contrast met wat ze noemen de uiteindelijke of definitieve vermogens. En in feite is dat een ander woord voor realisatie of verlichting. Dit zijn spectaculaire verschijnselen. Maar eigenlijk het meest spectaculaire verschijnsel is natuurlijk dat deze beoefenaren in staat zijn om hun geest volkomen vrij te maken. Dus volledig te ontdoen van obstakels en volledig transparante geest te ontwikkelen.
Ja, en zelfs in die mate heb ik ook gelezen, onder andere in het boek van Mullin, dat ze in staat zijn te dematerialiseren of hun lichaam zodanig transparant te maken dat ze bijvoorbeeld door muren heen kunnen lopen of door bergen, zoals dat bij shamanen ook wel het geval is. En Mullen heeft in zijn boek ook een aardig voorbeeld van een monnik die gevangen was gezet door de Chinezen en steeds maar ontsnapte door gewoon door de muren heen te lopen. Dus die moesten ze steeds opnieuw gaan oppikken.
Ja, het is opvallend dat deze vermogens, dus dematerialiseren of het kunnen bewegen door solide objecten of helderziendheid en dergelijke, eigenlijk standaard worden genoemd als de effecten van bepaalde beoefeningen. Dus het is niet zo dat je een cursus Tummo doet, maar je doet een complex van beoefeningen. En als bijeffect wordt daar gegarandeerd beschreven dat je deze vermogens je eigen maakt. Dus wat denk ik interessant is aan dit onderwerp is om te kijken hoe wij van buitenaf dit beschouwen en hoe dat zich verhoudt met de innerlijke realiteit van een beoefenaar. Kijk, als een yogi in staat is om de verschillen tussen innerlijk en uiterlijke wereld op te heffen, ja, wat is dan materialiteit? Als wij zelf in fysica kijken wat nou eigenlijk materialiteit is, dan vinden we in feite leegte. Wat wij materie noemen is in feite een conglomeraat van lichtgolven. En als we dan ook nog beschouwen uit hoeveel materie we dan eigenlijk bestaan, hoeveel lege ruimte we zelf met ons meedragen in ons lichaam, dan is zo'n verhaal over dematerialiseren eigenlijk niet zo heel vreemd. Dus die fascinatie voor die verschijnselen is een uiterlijke fascinatie. We hebben bijvoorbeeld ook last van het feit dat we nog steeds met een Cartesiaans wereldbeeld rondlopen, dat lichaam en geest strikt scheidt. En vanuit die optiek is het ook allemaal bijzonder en vreemd. Als je meer vanuit de traditie van de beoefenaar zelf bekijkt, is er tussen geest en lichaam een bemiddelend domein van energie. En dat domein is tot in het kleinste detail beschreven hoe je je daar als beoefenaar in kan bekwamen om energieën te leren beheersen. Denk aan kung-fu-meesters bijvoorbeeld. In China is het werken met qi als vitale energie is een heel gewoon ding. Ook in de medische wetenschap, dat geldt voor Tibetaanse wetenschap net zo. We hebben dat niet op die manier ontwikkeld. Dus het werken daarmee en dus ook het begrijpen van de uiterlijke verschijnselen daarvan is in zekere zin een puzzel.
De meeste westerse wetenschappers, de Tibet-deskundigen, die vegen het allemaal van tafel. Die zeggen, nou ja, dat is gewoon allemaal leuk bedacht. En dat is misschien wel symbolisch bedoeld voor de hoge vlucht die iemand kan nemen met veel beoefeningen. Dus die mensen kijken er toch heel anders naar dan de mensen die er wat dichterop zitten en het boeddhisme ook beoefenen.
Ja, kijk, als je de literatuur doorneemt, het komt op vele plekken voor. In de biografie van Milarepa, de grote Tibetaanse yogi, komt het bij herhaling voor dat er wordt gevlogen. In de biografie van Shapkar, die de vlucht van de Garuda heeft geschreven. Dat is een beroemd geschrift in de Dzogchen-traditie. Daarin wordt ook regelmatig gevlogen. Maar er is bijvoorbeeld één heel interessant moment waarop Shapkar droomt dat hij vliegt. Hij beschrijft de handeling van het vliegen. Maar de crux van die passage is dat hij naar beneden kijkt en gewone dorpelingen ziet staan. En wat hij zich realiseert is dat hij dat vermogen om te vliegen kan overdragen aan deze dorpelingen. Het idee dus is dat zijn eerste zorg is, hoe kan ik hiermee anderen dienen? En daarin liggen die vermogens gebed. Het zijn vermogens om anderen tot dienst te zijn.
Je noemde nu even het doel, ten dienste van anderen, maar waren er nog andere doelen?
Ja, het heeft praktisch nut dat je in een land waar, zeker in de tijd waarin deze verhalen gesitueerd zijn, een land waarin geen enkele infrastructuur is, is het snel bewegen door ruig landschap een enorm voordeel. De beoefenaren die dit beheersen zijn ook heel veel gebruikt als boodschappers of bijzondere vormen van transport.
Ja, dat schrijft Glenn Mullen in zijn boek ook. Dat zelfs de Engelsen nog van die mensen in dienst hadden die heel snel dan de post konden gaan bezorgen ergens. Ja. En ik heb het zelf ook wel eens van iemand uit de eerste hand gehoord. Die had een trektocht gemaakt door Nepal. En er zat een drager bij, die liep in zijn onderbroek trouwens, of in een sportbroekje. En verder had hij niks aan. En die kon razendsnel de bagage naar boven brengen. En liep dan gewoon met alle koffers even heen en weer zo. Ja, dat is opmerkelijk. Maar hij wou er niets over vertellen.
Nee, het behoort tot oefeningen of transmissies die niet openbaar zijn. Dus het spreken over deze vermogens en zeker de weg die er naartoe leidt, is in feite verboden. Dat is wat in de traditie Samaya heet. Je bent gebonden aan geheimhouding.
Nou, is een van de beoefeningen die ten grondslag ligt aan dat vliegen en dat snelle lopen, is Tummo. Terwijl dat altijd gezien is als alleen maar een manier om jezelf te verwarmen en bijvoorbeeld hoog in de bergen te kunnen overwinteren.
Veel van deze vermogens, zoals Tummo, zijn lang beschouwd als wonderbaarlijke magische verschijnselen. De nonnen van Nanchen zijn beroemd om hun beheersing van deze techniek. En ieder jaar, in het diepste hart van de winter, demonstreren de nonnen hun vermogens op dit gebied. En dan moet je niet denken aan een handje vol, maar honderden die dit op heel hoog niveau beoefenen. En wat er gebeurd is, in het hartje van de winter is er een dag waarop ze dit demonstreren voor het publiek.
En hoe gaat dat in zijn werk?
Op middernacht beginnen de nonnen een rondgang rond het kloostercomplex. Tulku Ujin, de beroemde Tulku Ujin, die inmiddels overleden is, beschrijft deze demonstratie. Ik geloof dat dat in de jaren 20 of 30 is, misschien zelfs later. Het boek heet Calling the Lama from Afar. Die rondgang duurt tot in de vroege uren van de ochtend. En deze nonnen beoefenen al lopend Tummo en krijgen gedurende die nacht in water gedrenkte doeken om hun schouders gelegd, terwijl ze lopen. En Tulku Ujin beschrijft hoe door de kracht en de hitte van Tummo die groep wandelende nonnen een spoor van mist achter zich aantrekken in de vallei, om dat water dat verdampt. En ze zijn dus in staat om een hele serie natte doeken te drogen met de hitte van hun lichaam. Het gaat over temperaturen van min 20, min 30 graden. Dus het is immens koud. En deze nonnen lopen dus eigenlijk ongekleed hun rondes en doen dat dus een halve nacht lang.
Dat bestaat nog steeds.
Dat wordt ieder jaar gedaan. En het enige wat je niet kan doen is fotograferen en filmen. Maar je bent van harte welkom om te komen kijken. Om te zien wat deze nonnen kunnen, waartoe ze in staat zijn.
Ja. Waarom mogen zij dat wel zo demonstreren, als het toch eigenlijk een beetje geheim is?
Ik geloof dat het een vorm is om iets terug te geven. Want deze kloosters zijn natuurlijk eeuwenlang onderhouden door leken. En ik geloof dat het er iets mee te maken heeft dat ze laten zien, luister, met jullie hulp kunnen we onze beoefeningen tot op dit niveau realiseren. Ik geloof dat het iets is in die richting.
En waarschijnlijk toch iets heel anders dan wat we bijvoorbeeld kennen van de ijsman, hè? Wim Hof, die ook al eens in een programma bij ons is geweest, die in een bak ijs gaat zitten anderhalf uur lang en ook in staat is om zichzelf te verwarmen. Maar dat is toch niet hetzelfde, denk ik.
Nee, het cruciale missende element, laten we maar even zeggen, is dat Wim Hof geen spirituele beoefening openbaart, maar een lichamelijk vermogen. That's it. Er is een tendens onder Tibetaanse beoefenaren om meer openheid te geven over deze verschijnselen. De voornaamste reden is eigenlijk dat alles toch al op straat ligt. Er zijn zoveel boeken vertaald met teksten die in de traditie eigenlijk aan geheimhouding waren gebonden, dat veel lama's en veel monniken op dit moment het besluit nemen, nou, als het dan toch al voorhanden is, dan kunnen we beter zorgen dat het onder begeleiding, laten we maar zeggen, gebeurt. Want Tummo beoefenen in je eentje is gewoon een gevaarlijk procedé. Je kan enorm uit de bocht vliegen met dit type beoefeningen.